Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. U hoort het, een beetje een bijzonder begin van deze nieuwe pelgrimstocht. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik net ben wakker geworden. U hoorde het al aan de morgenstimmung. U moet het zich voorstellen, de zon is langzamerhand naar de hemel aan het klimmen. En iedereen klaar aan het maken om een nieuwe dag te ontvangen uit de handen van God. En niet in het minst op deze plaats waar we ons vandaag bevinden, ergens in West-Vlaanderen. Als ik u zeg dat ik mij op een locatie bevind waar de enige andere officiële studio van Radio Maria zich bevindt, als ik zeg dat ik onder het dak van een klooster heb geslapen, en als ik u zeg dat hier zeer gastvrije zusters wonen, dan kan u misschien al raden dat ik mij in Kortemark bevind, bij de Zusters van Liefde. Zij waren zo vriendelijk om een overnachting aan te bieden, om vroeg genoeg uit de veren te zijn om u iets te mogen vertellen over deze mooie gemeenschap hier in West-Vlaanderen. En ook om in gesprek te kunnen gaan, onder meer met de generale overste van de congregatie, moeder Goddelieve Vlamink, en ook in gesprek te kunnen gaan met zuster Catharina, een van de jonge vrouwen die hun eeuwige professie hier hebben uitgesproken. Niet zo heel lang geleden. Ja, ik spreek een beetje met gedempte stem. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik hier de aanpalende kamers, de mensen die daar slapen, niet wil wakker maken. We gaan ons langzamerhand klaarmaken. Ik nodig u zeker uit om dat ook samen met ons te doen. En we gaan even richting de tuin. Om daar, ja, zeg maar, dat de morgendauw te mogen ervaren, het begin van deze nieuwe dag die ons door God is geschonken. En dan vertel ik u graag een klein beetje meer over de plaats Kortemark, waar u het kan terugvinden. En van daaruit gaan we dan naar de kapel, want dat is het werkelijke hart van deze gemeenschap, namelijk onze Heer Jezus Christus, de Eucharistie en het gebed. En daar gaan we zo meteen zeker meer over horen. Kom, we gaan onze schoenen aantrekken en gaan even richting de tuin om iets meer te weten te komen over deze mooie plaats hier in West-Vlaanderen. Ja, dierbare luisteraars, zoals u al kon horen, ik sta momenteel in de prachtige tuin van de Zusters van Liefde te Kortemark. De zon is langzamerhand aan het opkomen en spoort ons aan om aan onze dag te beginnen, om onze weg aan te vatten. En vandaag gaan we dat in het bijzonder kunnen doen met een prachtig zwart stalen ros, een zwarte elektrische fiets die we zullen kunnen gebruiken om onze tocht vandaag te ondernemen. Dankzij Lucas, een van de jongeren die hier op het internaat verblijft en die onmiddellijk bereid was om zijn fiets voor de pelgrim ter beschikking te stellen. Het is zo dat we dus in Kortemark zijn. Nu, als we Kortemark moeten situeren, ten noordoosten kan u Ichtegem terugvinden en ten oosten dan Torhout, ten zuidoosten Gids, onderdeel van Hooglede, ten zuiden aan Hooglede zelf, ten westen dan aan Handsame en ten noordwesten aan het gehucht Edewallen. Wel, we bevinden ons ook niet zo heel ver van Roeselare, Moorslede onder andere en Dadizelen. Niet zo heel ver, er liggen toch wel heel wat kilometers voor ons, ongeveer een 30 kilometer zullen we vandaag afleggen. De bedoeling is dus om van hieruit naar Roeselare te gaan, daar enkele zaken te bezoeken. En van daaruit gaan we naar Moorslede om het leven van pater Lievens te leren kennen. En dat alles met onze intenties die we meenemen naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. Misschien is het interessant, alvorens we onze tocht aanzetten, en we gaan dat zo meteen doen, na afspraak met onder meer moeder Goddelieve. Zij is de overste van het klooster hier. Ik heb zo meteen met haar een afspraak om haar enkele vragen te mogen stellen. Maar om toch een beetje informatie te geven over Kortemark zelf en ook de geschiedenis van deze plaats. We doen dat om als het ware een opbouw te hebben, om zo iets te kunnen vertellen over de geschiedenis van de stichting van de Zusters van Liefde hier. En om die ook wat geschiedkundig te kunnen plaatsen. Als we kijken naar wat aardrijkskundige informatie, dan zien we dat de bodemgronden hier uiteenlopen van zandig tot zandlemig, als ook kleigronden in de vallei van de Spanjaardsbeek, de Krekelbeek. U moet zich eigenlijk een zacht glooiend landschap voorstellen dat door een beekstelsel gekleurd wordt. Ideaal fietsgebied dus, met voornamelijk akkerland en ten zuidoosten de voormalige bosgronden van het Leenbos. Om de oudste sporen van menselijke bewoning in deze streek terug te vinden, moeten we teruggaan naar een bijzondere vondst in de Koutermolenstraat in het jaar 1992. Daar vindt op dat moment een noodonderzoek plaats, archeologisch, ten gevolge van een verkaveling om de grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de latere ijzertijd te bestuderen. Men vindt er onder meer een onafgewerkte mesolithische spits terug, die vermoedelijk te dateren valt in het midden van het Neolithicum. De grachten van beide grafheuvels waren deels gevuld met materiaal dat men kan dateren in de vroege Latijnse periode. Dat doet men aan de hand dus van vooral aardewerk en keramiek, waarbij bepaalde kenmerken van het aardewerk onderzocht wordt om dat in een bepaalde periode te kunnen plaatsen. Nu, het feit dat men die dingen daar heeft teruggevonden in die gracht, wel, dat wijst op een nabijgelegen nederzetting uit de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus. Maar die kon men niet verder lokaliseren, maar zou zich dus in de buurt moeten bevinden en dus ergens onder de grond nog verborgen zijn. Vaak worden die bevindingen en archeologische onderzoekingen per toeval gedaan en wie weet zullen deze in de toekomst nog naar boven komen. Kijken we naar de periode van de vroege middeleeuwen, dan zijn daar verschillende zeedoorbraken hier in West-Vlaanderen. En de Handsame Vallei wordt op die manier onderhevig aan eb en vloed. En via het
zoute water overspoelt bij vloed de lage moerassige vallei van de Krekelbeek, de Spanjaardsbeek, tot Kortemark. En die wordt daardoor omgezet in slikken- en schorrengebied. Zowel de landbouwgronden als het gros van de bewoning situeren zich om evidente redenen vooral op de hogere, drogere gronden langsheen de vallei. In de loop van de middeleeuwen worden deze gebundeld tot grote en intensief bewerkte akkercomplexen. Dat noemt men kouters. Een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord cultura, te vertalen als het in cultuur gebrachte. En aan de rand van die koutercomplexen ontstaan dan geleidelijk aan kleine gehuchten, vaak gegroepeerd rondom een centraal pleintje, wat men een dries noemt. En deze zijn dus doorgaans gesitueerd tussen landbouwgrond aan de ene zijde en natte weidegrond en hooilanden aan de andere zijde. Ook het ontstaan van het dorp Kortemark moet in deze evolutie gezien worden. De omgeving van Kortemark is van oudsher een gebied dat in handen is van de graven van Vlaanderen. Deze schenken de gronden aan hun getrouwen. En op deze wijze komt Kortemark in de handen van de heren van Oudenaarde. En we weten dat door onder meer een schenking van het altaar van Kortemark aan de abdij van Eename. In 870 is er sprake van Gerard van Kortemark, die graaf Boudewijn met de ijzeren arm, de eerste graaf van het graafschap Vlaanderen, vergezeld op de jacht. En volgens de literatuur is de Ieperschen heerberg van Brugge over Torhout, Kortemark en Staden naar Ieper omstreeks 800-900 aangelegd in de opdracht van de graaf van Vlaanderen. Het is dus ook in deze periode dat we de eerste vermeldingen van Kortemark moeten situeren. Als we een kijkje nemen in het cartularium van de abdij van Eename, dan zien we daar in 1063 reeds de vermelding van onder meer de woorden merk, marca, ad, marcam terug. En in 1085 wordt het patroonschap van de kerk en de parochie van Kortemark en Handsame door bisschop Radbot van Doornik en Wayon opgedragen aan de abdij van Eename. Dit houdt dus in dat de abdij van Eename vanaf dat moment zowel kerkelijke als burgerlijke voogdij heeft. Bladeren we verder in dat cartularium, dan zien we in 1281 de vermelding van Kortemark. En dat komt al heel dicht bij de huidige benaming natuurlijk. Het is een akte waar Arnulf van Oudenaarde Kortemark verkocht aan de graaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre. En dan zien we dus de inburgering van de naam Kortemark, toen nog met twee C's geschreven, in 1305. 1438 zien we de vermelding Kortemark en in de Flandria Illustrata van kanunnik Sanderus, jawel, komt de vermelding Kortemarke terug. Voortaan maakt het als ambacht deel uit van het vorstelijk domein, namelijk van de heerlijkheid van het land van Wijnendalen. De naam zou net als alle markbenamingen trouwens van Frankische oorsprong zijn en wijzen op grensgebied of woud. Vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse revolutie zal Kortemark toebehoren aan de kasselrij van het Brugse Vrije onder het graafschap Vlaanderen. Het bezit een eigen balieu, ondergeschikt aan de hoogbalieu van Wijnendalen. Op deze wijze wordt dus de juridische macht uitgeoefend. Verder bestaat het grondgebied uit verschillende heerlijkheden, waaronder, en de mensen die in de buurt wonen of de buurt een beetje kennen, die zullen dat zeker herkennen, Markhoven, Handsame, Pereboom en Edewallen, om er enkele te noemen. De buurt van Kortemark en het grondgebied wordt ook getekend door alle soorten molens eigenlijk. En in 1294 wordt dan ook aan de IJzermonding bij Nieuwpoort de sluis naar Nieuwendamme gebouwd. En daardoor kunnen veel drassige gronden ingepolderd worden. De toenmalige watermolens en getijdenmolens vallen stil en men schakelt over naar windmolens. Overigens, vandaag de dag vindt men er nog steeds terug hier in de buurt. We springen een 300 jaar vooruit. In 1559 wordt de parochie Kortemark onder het bisdom Brugge geplaatst en niet langer onder het bisdom Doornik. In de tweede helft van de 16e eeuw leidt Kortemark schade ten gevolge van de godsdiensttroebelen. De Sint-Bartholomeuskerk wordt tweemaal geplunderd en gedeeltelijk verwoest. Deze wordt na de beeldenstorm in 1566 opnieuw opgebouwd en in 1571, zo leren we uit de archieven, worden 5 altaren gewijd. Het zou echter niet lang duren, want 9 jaar later wordt de kerk opnieuw verwoest door de geuzen. In 1609 zal de laatste vertegenwoordiger van het geslacht van Kleef, namelijk Jan Willem, de hertog van Gulik, overlijden. En dat geeft aanleiding tot de Gulikse successieoorlog. De heerlijkheid van Wijnendale, waar Kortemark toe behoort, wordt dan in 1625 geschonken aan Wolfgang Willem, de hertog van Neuburg, de palsgraaf van de Rijn, hertog van Beieren, prins van Neuburg. De Vrede van Utrecht in 1713 zal een einde maken aan de oorlogen die de ganse 17e eeuw hebben bepaald. De zuidelijke Nederlanden worden het bezit van Karel VI van Oostenrijk. U weet wel, Habsburg. En zullen in de 18e eeuw een periode van economische voorspoed kennen. Door het verdrag van Lunéville van 9 februari 1801 zullen de palsgraven de onteigening van het ambacht Kortemark en de goederen van het land van Wijnendale aanvaarden. Weliswaar tegen uitwisseling van gelijkwaardige gronden gelegen aan de Rijn. En vanaf dat moment wordt het ook mogelijk voor de inwoners van dit grondgebied om gronden, gebouwen, molens enzovoort te kunnen kopen en voor eigen rekening te werken. Er komt een pauselijke bul op 29 november 1801 die nieuwe bisdommen inricht. U hoorde het, Kortemark verhuisde van het bisdom Doornik naar het bisdom Brugge, maar dat bisdom wordt afgeschaft. Zodoende komt Kortemark onder de jurisdictie van het bisdom Gent. Dat zou duren tot 1834, want zodoende komt het opnieuw onder het nieuw opgerichte bisdom Brugge. En het is ook eigenlijk in deze periode dat we de geschiedenis van de stichting van Kortemark moeten situeren. De stichting van de Zusters van Liefde. In 1820 zijn er in Kortemark 3 private, betalende scholen voor rijke kinderen. Maar in 1824 zal pastoor Mulle een armenschool oprichten in een in dat jaar op kerkgronden gebouwd huis in de Handsamestraat. Enkele jonge vrouwen geven er les aan jongens en meisjes tot 14 jaar. Het gaat hier niet over een kloosterstichting, althans niet officieel, want dat is verboden tot circa 1830. Maar dat trucje werd al toegepast door een van de grote voorbeelden die de zusters daar hebben aangenomen, namelijk de heilige Vincentius Apaulo. En daar zullen we zo meteen meer over horen. Voor de geschiedenis te vertellen van onze zusters hier in Kortemark verhuis ik even naar de kapel, waar we de Heer zullen groeten en waar we u wat verder informatie nog geven over de stichting al hier, alvorens wij ons naar de spreekkamer zullen begeven om in gesprek te gaan met Moeder Godelieve, de overste van de Zusters van Liefde te Kortemark. En natuurlijk herkent u de zang van de Zusters van Liefde te Kortemark, want wij zijn iedere maandag en donderdag met hen biddend verbonden door de vespers te kunnen uitzenden vanuit deze kapel, waar ik ondertussen plaats heb genomen, even neergeknield bij het tabernakel. Onze lieve Heer begroet hier en dus plaatsgenomen in de kapel waar niet enkel de vespers, maar ook de Eucharistie wordt uitgezonden op zondag. En zo mogen we ons dus verschillende momenten verbonden weten met de zustergemeenschap hier via Radio Maria. Velen van u zullen dat ongetwijfeld ook doen. De ideale plaats om een klein beetje een schets te geven van hoe de congregatie eigenlijk is ontstaan. Vergeef mij als bepaalde details niet helemaal worden uitgewerkt. Dat is ook niet mogelijk om dat te doen in één aflevering. Maar ik wil u toch een idee geven, dierbare pelgrims, waar we hier zijn en hoe dat de stichting eigenlijk tot stand gekomen is. Het is namelijk zo dat in 1833, we bevinden ons dus in de periode rond de stichting van België, zal ene Pieter Maximiliaan de Vlo bij testament zijn bezittingen aan Den Dis schenken. En dat was de naam die werd gegeven aan het gemeentelijk armenbestuur van Kortemark, ten einde er een armenhuis op te richten onder leiding van zijn huishoudster. En zo geschiedde. Maar meerdere jaren na elkaar, tot 1845, zou de aardappeloogst hier mislukken. Wat tot grote hongersnood bracht, niet in het minst in de armenschool. Ook de vlascrisis, oorlogen en omwentelingen zorgden voor bittere armoede. Gelukkig konden ze rekenen op de vrijgevigheid van de pastoor en de zusters van de heilige Vincentius. Het was het initiatief van pastoor Lampe die de moeilijke onderhandelingen met het armenbestuur zou leiden, waardoor uiteindelijk door de bisschop van Brugge werd toegestaan dat een nieuwe congregatie werd opgericht, onder leiding van moeder Benedicta. Zouden de Zusters van Liefde van Kortemark aanvangen met hun goede werken in het armenhuis, evenals daarbuiten. Het zien van de zusters, die al biddend met de rozenkrans in de handen richting de kerk gingen om de heilige mis bij te wonen, inspireert al snel de hele streek. Op 8 december 1854 zal paus Pius IX het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria afkondigen. De aanzet voor de pastoor om een nieuwe kapel te bouwen aan de armenschool. Nog steeds afhankelijk van het bewind van Den Dis, was het de zusters niet toegestaan om novicen te aanvaarden of postulanten. De eerste fase van het religieuze leven, om te zien of eventueel iemand roeping zou hebben om zich aan te sluiten. En dat had te maken met het feit dat de zusters waren vastgelegd op 5 qua aantal. Ondanks de roepingen die zich begonnen te ontwikkelen in de nabijheid van de goede werken van de zusters geworteld in Jezus Christus. En het was duidelijk, een eigen huis was nodig. De noden waren simpelweg te veel om met 5 zusters aan te pakken. En de vragen van potentiële novicen toonden de wil van de Heer. Dus, hoe reageren zusters op zulke wenken van hierboven? Tijd voor extra biddende inspanning. Een noveen tot de heilige Jozef werd ingezet om een stuk grond tegenover de armenschool te bekomen. want het geld daartoe ontbrak. Een bedrukte moederoverste wou haar gedachten even verzetten en liep daarbij een zeer net geklede jongeling tegen het lijf die haar vroeg: "Maar moeder, waarom zijt gij zo bekommerd?" En de zuster vertrouwde de vreemdeling haar zorgen toe. Het voelde zo vertrouwd, waarop de jongeling een buidel met muntstukken tevoorschijn haalde. "Zou dit u kunnen helpen?" Waarop hij rustig verder wandelde, zonder om te kijken. Verbaasd opende moederoverste de buidel en vond daarin het exacte bedrag wat nodig was om de grond aan te kopen. En deze grote genade van de heilige Jozef is mede de reden waarom de zusters een grote devotie voor deze heilige hebben. We vinden ook zijn beeld terug in de tuin, nog steeds hier bij de zusters vandaag. En al snel zou de goedkeuring van Monseigneur Malou komen, de bisschop van Brugge, waardoor de zusters onder hun eigen leefregel hun religieuze leven zouden kunnen leiden. De grond was er. Nu de middelen om te bouwen. Een volgende zorg misschien? Wel, deze zal snel geledigd worden dankzij een grote weldoener en even snel verrees er een nieuw gebouw, het hospitaal. Al snel zullen de postulanten zich beginnen aanmelden en de aangroei van de zusters vroeg om nieuwe organisatie. En dat gebeurde onder leiding van moeder Benedicta en daar zouden zich een stroom van behoeftigen beginnen aandienen. De streek wordt namelijk geteisterd door tyfus, cholera, pokken en andere zeer besmettelijke en dodelijke ziektes. "Niemand is verplicht om te gaan," zegt moeder. Maar in koor antwoorden de zusters: "Het is onze heilige plicht. Wij willen niets liever dan te mogen helpen." Het zijn misschien woorden, dierbare luisteraars, uit het verleden, maar ze weerklinken nog altijd tussen de muren hier van het klooster. Het is nog altijd dezelfde verlangen dat de zusters hebben om te helpen, die hen iedere dag hier hun kloosterleven, hun religieus leven doet beleven in het actieve apostolaat dat ze op de schouders hebben genomen en dat steeds hebben gedaan, zo wijst ons de geschiedenis. Steeds de woorden van de heilige Vincentius a Paolo in gedachten. Het omgaan met de zieke vergt niet alleen geduld, maar ook hartelijkheid. Het is dus aan de Heer dat u dienstbaar bent als u een zieke verzorgt. En moeder voegt er nog aan toe: "Werken buiten het klooster is meestal fysiek lastig, soms gevaarlijk, ook op moreel vlak. De verlokkingen van de buitenwereld kunnen een roeping zwaar op de proef stellen. Handel met tact, heb geduld met soms lastige patiënten, maar laat u niet tot de dienstmeid maken." De zusters die voor dit belangrijke werk aangesteld worden, dienen zich nog meer dan gewoonlijk te richten op de woorden van de heilige Vincentius. Aldus moeder Benedicta. In 1863 raakt de situatie langzamerhand onder controle, maar volgt er een zware klap voor de congregatie. Hun dierbare pastoor Lampe, stichter en weldoener, overlijdt. Elders woedde de ziekte echter verder. De zwarte pokken bijvoorbeeld maakten tal van slachtoffers en de zusters die putten zichzelf tot het uiterste uit om de doden te kisten en te begraven, vaak met gevaar voor eigen leven. Velen van hen zouden sterven, hun leven geven en op hun sterfbed hun eeuwige professie afleggen. Dit gegeven leven, hun vergoten bloed, maakte de grond echter zeer vruchtbaar. Zo zal op een bepaald moment in 1860 de Dadizelen, door bemiddeling van eerwaardige heer Gervaussen, het eerste bijhuis van het moederklooster kunnen gesticht worden. En wel op vraag van een prins, de Montmorency-Luxembourg, en zijn echtgenoten. Die zullen in alles voorzien om voor een 15-tal ouderen zorg te kunnen dragen. En dat is het begin van de opdracht van wie later de tweede algemene overste zal worden, zuster Louise, en medestichtster, zuster Elisabeth in Ladizelen. In de jaren daarna zou het apostolaatswerk zich enkel uitbreiden en dit veelal op plaatsen waar de zusters dus pandemieën hielpen bestrijden, met opeenvolgende stichtingen te Aardrijken, Hoogstade, Watoe, Geduwe, Zwevenzele, Westkapelle, Nieuwpoort, Handsame, Ieper en tot slot Poperingen. De grote inzet van de zusters ging ook de koning niet ongemerkt voorbij. Maar liefst 3 van hen zullen geëerd worden met de riddergraad van de Leopoldsorde. En dat is de hoogste koninklijke orde van ons land, dierbare pelgrims. Maar ze bleven er zelf eigenlijk zeer nederig en nuchter onder. We tekenen het op uit de mond van diegene die de medaille mochten aanvaarden, zuster Rufina. Deze wereldlijke eretekens mogen de aandacht niet afleiden van de kern van onze roeping, nederige naastenliefde. Ondertussen ontvingen de zusters ook de vraag van enkele oudere vrouwen of het niet mogelijk zou zijn om een kamer te huren, om hun oude dag bij de zusters te kunnen doorbrengen. En zodoende werden de eerste, wat men noemt, tafelliersters ontvangen, die op deze wijze de grote materiële noden van de congregatie konden helpen ledigen. Het is dan ook in 1892 dat aan de voorzijde een nieuwe vleugel werd bijgebouwd. En dat is ook het gebouw dat men vandaag ziet als men de Hospitaalstraat inrijdt. Na de voltooiing van deze werken zou de algemene overste, moeder Benedicta, te komen overlijden. Moeder Louise wordt dus benoemd tot tweede algemene overste en er wordt door het bisdom een directeur benoemd. Dat had te maken met de besturing van de congregatie, want deze was te veel eisend geworden voor de lokale pastoor en dus om het te vergemakkelijken werd een directeur aangesteld. En dokter Van de Wegen zal gevraagd worden om de zusters op te leiden in de verpleegkunde, om de verzorging van de zieken nog beter te kunnen volbrengen en professioneler. Er kwam ook een nieuwe kapel, het hart van het huis, toegewijd aan de heilige Johannes Bergmans. Op 7 oktober 1846 zullen de zusters een opdracht aanvaarden om een nieuw oud mannenhuis te stichten te Herceau. En in 1904 volgt daar de eerste professie in de nieuwe kapel van Kortemark. In 1911 zal moeder Louise overlijden en moeder Helena wordt zo de derde algemene overste. Zij zal de congregatie leiden in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. De invasie zorgde ervoor dat de congregatie versnipperde, want de zusters dienden te vluchten. Vanuit Nieuwpoort naar Engeland en Frankrijk in 1914, na verschillende beschietingen. En ook vanuit Ieper vlucht men naar Frankrijk. In 1916 worden de zusters van Handsame uitgedreven. Zij vluchten naar Kortemark. En in 1917 zullen alle zusters van Kortemark en de inwoners op hun beurt naar Eeklo vluchten. En van Zwevenzele naar Den Hille en van Dadizele naar Londerzeel, van Geduwe naar Lennik. En de prachtige nieuwe kapel werd een stal voor de paarden van de Duitse soldaten. De kapel en het klooster worden uiteindelijk zwaar beschadigd na bombardement. Op 18 maart 1917 overlijdt moeder Helena. En op 11 november volgt natuurlijk wapenstilstand. Alle zusters maken zich onmiddellijk klaar om hier terug te keren. En in maart van het volgend jaar wordt eerwaarde heer Kallewaard aangesteld door de bisschop als nieuwe directeur en wordt moeder Ida de nieuwe overste. U moet het zich voorstellen, op dat moment krijgt ze zomaar even de verantwoordelijkheid over 14 huizen. Naast de eerder genoemde waren Louwe, Vichte en Houthem erbij gekomen en de zusters van Geluwe waren dan nog in ballingschap. Eerwaarde heer Callewaert is gezonden door den hemel. Met zijn visie, zijn innerlijke vuur, zijn gedrevenheid komen er niet alleen prachtige glas- en loodramen in de kapel, maar worden de gebouwen, de handzamen bijvoorbeeld, voor 6 jaar lang verhuurd aan de commissie van den openbare onderstand. U weet wel, de voorloper van het OCMW, de Ieper. Dat bracht geld in het laadje. En de ouderen konden er zo een voorlopig onderkomen vinden en van zodra zij naar handzamen konden verhuizen, werden de gebouwen omgevormd tot een modern blok waar alleenstaanden of echtparen een gelukkige oude dag zouden kunnen beleven. Eerwaarde heer Callewaert, die kon namelijk een beetje vooruitkijken en die had ook al heel snel door dat het idee van zo'n oud mannekeshuis dat niet zou blijven bestaan. En dus dacht hij aan nieuwe formules, nieuwe mogelijkheden om mensen te kunnen helpen. In het oud-militair ziekenhuis van Houthem doet dokter Henri Brutsaert beroep op de zusters om de teringleiders te verzorgen. Dat zou ervoor zorgen dat zij in 1930 verhuizen naar het Kasteel de Louvie te Proven. Prachtige omgeving met plaats voor 150 patiënten. Die niet enkel daar lichamelijk worden verzorgd, maar, en dat is een constante in de geschiedenis van de congregatie, er is ook altijd aandacht voor het spirituele, voor de ziel, voor de relatie met God. De tijd kent mooie jaren van rustige vooruitgang, vele roepingen ook, en de vrucht van een verdiept, godsdienstig, eucharistisch leven. Tot 1940. Wereldoorlog 2 breekt uit. Eerwaarde heer Callewaert, die was ondertussen ergens anders benoemd, vanaf 1933, zullen ze eerwaarde heer Van Overschelde kennen als directeur. Dus we bevinden ons in die situatie waarin de Tweede Wereldoorlog zich aan het ontwikkelen is. De Duitsers die naderen snel, de communiteit is klaar om te vluchten. Ze hadden al hun les zeker geleerd, jammer genoeg, uit de Eerste Wereldoorlog. Maar de parochiepriester van Kortemark, die zal moeder Overste bemoedigen om toch te blijven. Voor het zielenheil van de parochie, waardoor werkelijk tal van levens zullen worden gered. In de Tweede Wereldoorlog kunnen de zusters zelfs het meeste van hun apostolaat verder zetten, uitgezonderd de Westkapelle. Op 7 september 1944 zal Kortemark door de geallieerden worden bevrijd. Op 23 en 24 juni 1945 komen alle zusters naar het moederklooster ter gelegenheid van 50 jaar professie en 25 jaar algemeen overste van moeder Ida. Een diamanten jubileum van 3 zusters en een gouden jubileum van 9 anderen. Het leverde prachtige beelden op. Eerwaarde heer Van Overschelde die gaat op rust in Dadizelen en eerwaarde heer Van Overbeke wordt directeur in Kortemark. Moeder Ida wordt opgevolgd in 1945 door moeder Christina en een jaar later beginnen de zusters op vraag van monseigneur Lamirois bij een zoektocht van de gouverneur van West-Vlaanderen en het ministerie van Justitie om een instelling te zoeken om onopvoedbare, abnormale kinderen op te nemen. Ja, beste medepelgrims, het is een oneerbiedige term, maar in die tijd werd nu eenmaal dit soort benaming gebruikt. Moeilijk te handelen kinderen. En van ouderenzorg en zieken dus naar kinderen. Dat was een serieuze vraag waar de zusters toch even moesten over nadenken en nog veel belangrijker moesten over bidden. Maar hun antwoord was duidelijk, net zoals Maria, ja. Op 16 oktober 1946 zullen de eerste kinderen, meisjes, met een handicap aankomen. 3 jaar later volgt moeder Rosa, moeder Christina, op en zal het rusthuis van Westkapelle opnieuw worden opgebouwd. In 1953 wordt de kledij van de zusters voor een eerste keer gemoderniseerd. Ja, we bevinden ons langzamerhand in de periode van het Tweede Vaticaans Concilie natuurlijk. En eerwaarde heer Vijs, pastoor te Kortemark, wordt benoemd tot directeur van het klooster. En dit omwille van het feit dat eerwaarde heer van Overbeke in 1955 werd benoemd in Bekegem. Moeder Goddelieve, niet degene natuurlijk die we vandaag kennen, maar zij zal moeder Rosa opvolgen als algemene overste. En dat is een periode waarin de auto zijn introductie doet. De aankoop was dan ook een noodzaak. Geen tijd om bij de pakken te blijven neerzitten. Onder moeder Goddelieve komt, ondanks dat er eigenlijk geen middelen voor waren, de beslissing om chronisch zieke bejaarden een plaats te geven in Herceau. En in vele plaatsen gaat men met de armste mogelijkheden toch aan de slag. Dat is een constante in alle stichtingen van de congregatie. Langzaam maar zeker wordt de zorg voor kinderen in een soort van gezinnetjes mogelijk in het kindertehuis in Kortemark en groeien de kinderen er in een onbezorgde sfeer op. En dat is vandaag de dag nog altijd, als we dat hier merken ook, als we de zusters bezig zien met de kinderen, vrolijkheid, liefdevolle aandacht vanuit Jezus en voor Jezus doen wonderen. Dat horen we straks nog als we met zuster Catharina in gesprek gaan. De oprichting van een school voor verzorgsters om zwaar gehandicapten en chronisch zieke bejaarden te helpen verzorgen. De uitbreiding van het hoofdklooster met een noviciaatsvleugel, waar toentertijd trouwens onze zendmast van Radio Maria nog heeft opgestaan. Zorgen voor grote dynamiek. Op 31 maart 1972 komt de toelating tot het bouwen van een verpleegtehuis te Kortemark voor 60 chronisch zieken. Het begin van het verpleegtehuis Godsvelde, die, door het aanvaarden van het verzorgen van demente bejaarden, een capaciteitsuitbreiding krijgt van in totaal 120 bedden. In 1977 dan wordt uiteindelijk besloten om Herceau, omdat het door een verschuiving was overgegaan naar het bisdom van Doornik, over te laten aan de Waalse bisdommen. Er gebeuren ook tal van grote en kleine verbouwingswerken tussen 78 en 82 aan het hoofdklooster. Trouwens, als u eens een stil weekend volgt of u komt hier eens op bezoek en u heeft de mogelijkheid om even de tuin in te gaan, dan kan u daar een klein kapelletje vinden en daarop staat een torentje. Het dak eigenlijk van dat kapelletje, wel, dat is nog een overblijfsel van de oude vleugel. En we kunnen het dus vandaag de dag nog altijd bewonderen. Het is een herinnering aan de rijke geschiedenis van de zusters die de huidige zusters vooraf zijn gegaan. Op 16 december 1982 zal moeder Marie-Christine moeder Godelieve opvolgen en worden de constituties vernieuwd op vraag van het concilie. In 1990 zal eerwaarde heer Jonkheere benoemd worden tot de nieuwe directeur. En om dan even te kijken naar de situatie tot vandaag, wordt moeder Godelieve Vlaming, die we zo dadelijk zullen spreken, waar we zo meteen een afspraak mee hebben, in december 1999 overste. En in 2019 komt eerwaarde heer Jonkheere te overlijden. De toenmalige aalmoezenier van Godsvelde, die zal uiteindelijk terechtkomen in Kortemark en doet eigenlijk een beetje dienst zoals de directeurs die hem vooraf gegaan zijn. En dat is natuurlijk eerwaarde heer Daniel de Witte, die u ook kent van de catechese en die u ook hoort natuurlijk op zondag wanneer hij de heilige mis celebreert. En dat brengt ons een beetje in de situatie van vandaag. Moeder Godelieve Vlaming is de overste van de zusters hier. En we gaan aan haar enkele vragen stellen. Ook over haar eigen geloof, over haar eigen weg naar het klooster en hoe een dag hier eruit ziet, wat de zusters zo allemaal doen achter die kloostermuren. Wel, we zijn hier voor het allerheiligste sacrament van het altaar in het tabernakel aanwezig. Het beeld van onze lieve vrouw. Laten wij samen een wees gegroet bidden voor het apostolaat van de zusters. En we nemen ook heel in het bijzonder hun intenties mee naar Dadizelen straks. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo, dierbare luisteraars, hier helemaal discreet op de achterbank in de kapel gaan we nu langzamerhand onze weg zoeken. Hier eventjes om het hoekje, zeg maar, in de gang. En daar gaan we gaan aankloppen bij moeder Godelieve, om dan plaats te nemen in de spreekzaal om met haar in gesprek te gaan. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering die we mochten doorbrengen hier bij de Zusters van Liefde te Kortemark. Een volgende keer gaan wij verder met het interview met moeder Godelieve, de overste van de congregatie en van de gemeenschap hier. Daarna, alvorens wij ons zwartstalen ros zullen nemen in de richting van Roesenaren, maken we ook nog kennis met zuster Catharina en de weg die ze heeft gevolgd om uiteindelijk hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark terecht te komen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor uw verblijf vandaag hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark en graag tot een volgende keer.